Gemeente, ik deel u mee dat de eerste collecte bestemd is voor de diaconie en de tweede voor de schulddelging. Zo de Heere wil zal volgende week in de morgendienst, die om 9:30 begint, het heilige avondmaal bediend worden. Op verzoek van de familie wordt meegedeeld dat in de leeftijd van 81 jaar is overleden Jannetje van Urk-Schraal, Holkenkamp 35. De begrafenis vindt plaats aanstaande dinsdag 28 november. Vooraf wordt een rouwsamenkomst gehouden om 2:30 in de poort. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 24 het tweede en het derde vers. Des Heren dat ons vanmorgen gelezen zal worden, vinden we in de profetie van Jesaja, het 35ste hoofdstuk. 35ste hoofdstuk van Jesaja. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 119. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Psalm 119, het eerste vers. Maar vooraf luisteren we eerst naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon en nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat u naasten is. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zeg de onbedachtzamen van harte, wees sterk en vrees niet. Ziet, uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen de blinden ogen open gedaan worden en de doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een het en de tong der stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders des wateren. In de woningen der draken waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nogal daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droevenis en zuchting zullen wegvlieden.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het 35e hoofdstuk van de profetie van Jesaja en daarvan het 8e vers. Jesaja 35, het 8e vers. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. En die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn heilig woord. En dan willen we in onze gebeden gedenken aan de familie Meun, Voorland 27, in verband met het overlijden van een moeder en schoonmoeder. Dankzegging willen we doen voor de gezinnen Jelle Kramer, Zandplaat 8, waar een zoon geboren werd. En hetzelfde geldt voor het gezin J. van Sloten, Munnikplaat 29. Een dochter werd geboren bij het gezin Jacob Kramer, Zandplaat 27. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Genadige en barmhartige God, wij komen om uw zegen vragen, nu gij ons in de morgen van uw dag weer samenbrengt in uw huis. En wat is het vandaag ook weer nodig dat gij ons die zegen geeft. Als die ontbreekt, dan is alles verder ook te vergeefs. Maar als u onszelf wilt bezoeken en als u in ons midden wilt komen en als u ons wilt gedenken en ons bezoeken wilt met uw heil en tot ons hart wilt spreken door uw woord en getuigenis, als u uw heilige geest zou het willen laten werken, krachtig en onwederstandelijk, dan wordt deze kerkdiensten waarlijk gezegende. En dat is het wat we nodig hebben, Heren. Mogen we u daar ook ootmoedig om bidden. Ootmoedig inderdaad, want we hebben geen enkel recht. We hebben gezondigd tegen u. We zijn van u afgeweken en ons leven bevat zoveel dingen die niet deugen. Dingen die we met onze daden of met onze woorden of alleen maar met onze gedachten misdreven hebben en waarin we van uw heilig gebod en van de heilige weg die gij ons voorgehouden hebt zijn afgeweken. Als u daarnaar zou doen met ons, als u ons overeenkomstig wat we met u en met uw heilig gebod gedaan hebben zou behandelen, dan moest u ons voorbij gaan, dan was er geen genadebewijs meer, dan zou de hemel gesloten blijven. En dan zou trouwens ook de kerk wel de laatste plaats zijn waar wij ons zouden kunnen bevinden. Dan was er ook geen evangelie meer voor ons. Heren, als we kregen wat we verdienen, ach, dan zag het er niet best voor ons uit. Voor niemand van ons. En dan zouden we allen het loon van onze ongerechtigheid moeten krijgen. Maar u hebt ons nog willen sparen, Heren. En dat is al een bewijs van uw langmoedigheid. Dat onderstreept al dat u geen lust hebt in onze dood of in ons verderf. U verlengt onze levenstijd nog meer. U geeft ons ook op deze dag nog weer het goddelijke, onvergankelijke evangelie dat ons de weg der zaligheid wijst en de woorden der zaligheid verkondigt. En daarin te meer onderstreept u het en bewijst u het dat u nog ons behoud zoekt. Ach Heere, doe dan ook dat andere nog voor ons. Dat andere, dat wij deel mogen ontvangen aan dat grote goed wat in de woorden van het evangelie ons wordt voorgesteld en aangeboden. Wilt gij door uw heilige geest dat nu ook toepassen aan onze harten. En ons niet doen naar wat wij waard zijn, maar ons nog aanschouwen in de Heere Jezus Christus. Laat ons niet aan ons lot over, Heere. Laat ons niet in onze nood en ellendigheid. Laat ons niet in onze zonde en schuld. Maar bezoek ons nog met uw heil. En geef dat zo deze kerkdienst ook waarlijk mag dienen aan de komst van uw rijk in ons midden, in ons hart, aan de verheerlijking van uw naam. En mogen wij zegen en voordeel ontvangen van deze nieuwe gelegenheid die u ons biedt om bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk en met de belangen van onze onsterfelijke ziel. En dat bidden wij u te meer, Heren, omdat het vandaag voorbereidingszondag is. Een zondag die voorafgaat aan de zondag waarop de dood des Heren in het midden der gemeente mag worden verkondigd. Althans, dat is het voornemen. Dat is de datum die gepland is om het heilige avondmaal in het midden der gemeente te bedienen. Er kan inderdaad van alles nog gebeuren, Heren. Wij hebben de dingen niet in onze eigen hand en in onze eigen macht. En we moeten dan ook ten aanzien van wat wij ons voorgenomen hebben aanstaande zondag te doen, daarbij zeggen: als de Heren het geven wil, als u het zo beschikken en besturen wil, dan en dan alleen zal uw tafel staan aangericht. En dan alleen zal in het midden der gemeente het sacrament kunnen worden bediend. We bidden u, Heren, dat u ons daaraan voorafgaande dan ook een gezegende zondag wilt geven vandaag. En dat het echt ook een voorbereidingszondag mag zijn. Ach, het is waar, in feite dient elke dag van ons leven een dag te zijn waarop we ons hebben voor te bereiden. Immers, we moeten een keer voor uw heilige troon staan. En we moeten ook een keer rekenschap afleggen. En we moeten een keer erkennen en belijden voor u wat wij in ons leven gedaan hebben. Het zal een keer allemaal onderzocht worden. En dan zal overeenkomstig wat we in dit leven gedaan hebben uw oordeel luiden. En dan is er voor niemand ontkoming. Behalve als wij hebben leren schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. En als ons leven veiligheid gevonden heeft bij hem. Maar ook als ons leven vernieuwd werd door zijn geest. Heren, als dat dan nodig is met het oog op die grote dag die we allemaal een keer zullen beleven, als we door de poorten van de dood heen gaan. Als het dan nodig is om ons leven als een voorbereidingstijd te leren zien en gebruiken, dan is het inderdaad toch zeker ook nodig om voorafgaande aan de sacramentsbediening in het midden der gemeente ons ook voor te bereiden. Dan staat uw tafel aangericht en dan nodigt u gasten. Ze worden met name genoemd, Heren. En gij spreekt ook tot een ieder van hen die gij tot uw tafel roept. Maar dan zullen ze inderdaad ook zich voor die ontmoeting met u moeten voorbereiden. En dan moet uw woord ons bij leiden. Uw woord moet ons daar de weg in wijzen. Uw woord moet ons daar tot een richtsnoer in zijn. Wie wel en wie niet tot die tafel des Heren geroepen en genodigd worden. Wie wel en wie niet daar een plaats van uwentwege ontvangen. Hoe we niet kunnen en mogen komen. En hoe alleen het mogelijk is om te naderen en aan uw tafel een plaats te nemen en van dat heilige brood en die heilige drank gebruik te maken. Heren, wat is het nodig dat gij ons eerlijk maakt in de prediking, maar ook in de toepassing van de prediking op ons eigen hart en leven. En dat zijn dingen die we toch ten diepste zelf ook moeten doen. Wat is het nodig dat gij ons eerlijk onszelf leert kennen en dat u ons ook eerlijk met onszelf leert omgaan. En wat is het ook nodig, Heren, dat u ons geloof schenkt en bekering schenkt. En wat is het nodig dat u door uw geest ons al die dingen geeft en onderwijst. Dat we het leren mogen om het leven buiten onszelf te zoeken. Heren, wat is het nodig dat u ook vandaag in deze kerkdienst en in de kerkdiensten van deze dag ons met uw heilicht voorgaat. We bidden u daarom. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. En mag dat licht en mag die waarheid van u, zoals dat schijnt in de schriften, zoals dat tot ons komt door de schriften, ons waarlijk leiden en ware wijsheid leren. En geef ons zo een gezegende zondag. Heren, we bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. We vragen u om uw zegen voor hen die een weg van beproeving moeten gaan. We denken bijzonder aan onze zieken. We noemden elkaar een aantal namen zo pas van mensen die in het ziekenhuis of in een ziekenhuis werden opgenomen. Met verschillende kwalen en onder verschillende omstandigheden. De een ernstiger dan de ander wellicht. Maar hoe het ook is, Heren, en wat er ook aan verscheidenheid mag zijn, zij allen hebben uw hulp en uw bijstand en uw nabijheid zo nodig. Willen ze herstellen en willen ze de moeite die er in hun leven kwamen in uw hand geven en overgeven, dan zullen ze inderdaad moeten ondervinden dat gij hen tot een helper zijt, dat gij nabij zijt en dat gij hen troost en helpt en bijstaat. Heren, mag dat dan hun ervaring zijn en wilt gij het genadig wel maken met de ouderen onder hen, maar ook met de jongeren, met de kleinen zelfs. En wilt u uw gunst nog rijkelijk gebieden. Als er reden is om dankbaar te zijn vanwege het feit dat het ziekenhuis verlaten kon worden, schenk dan ook oprechte dankbaarheid. En wilt gij verder uw gunst gebieden. Heren, we danken u ook voor die drie gezinnen in de gemeente waar gij gezinsuitbreiding hebt gegeven in de week die voorbij ging. Het zijn uw bemoeienissen nog met hen, het zijn uw genade, gaven nog, jazeker. Het is een rijk geschenk om een kind van u de Heere te ontvangen. Mogen de ouders in u eindigen en mogen ze het altijd maar weer voor de opvoeding van hun kinderen bij u de Heere zoeken. Wat ligt er toch een geweldige taak, Heere. Als u aan mensen de zegen wilt geven dat ze ouders mochten worden en dat ze kinderen kregen toevertrouwd. Wat ligt er een geweldige taak en een geweldige verantwoordelijkheid. Laten ook deze ouderparen dat maar diep mogen beseffen. En dan bidden we u voor de rouwdragenden, voor een gezin in onze gemeente en voor familieleden daarvan. Nu in de afgelopen week een familielid, een moeder, een schoonmoeder, door de dood werd weggenomen. Haar leven kwam ten einde. De nabestaanden mogen verder leven, maar met de ervaring en de voortdurende ondervinding van een lege plaats en van een gemis. Heren, help hen daarbij. Doe hen ervaren dat u daarvan weet en mogen ze het dan zelf ook maar steeds weer voor u neerleggen. En als dinsdag aanstaande de begrafenis zal moeten plaatsvinden, wil ook dan bijzonder sterken als het lichaam, als het stoffelijk restant moet worden weggebracht naar het kerkhof. En als het afscheid dan definitief wordt. Heren, we bidden u dat u ze sterken wilt en gunst, uw gunst wilt bewijzen. Ja, bovenal dat uw woord op die begrafenis en bij de ter aarde bestelling mag spreken in alle duidelijkheid. En dat het evangelie verkondigd mag worden. En dat dat nog tot zegen mag zijn voor hen die het horen zullen. Heren, we bidden u om de voortgang van uw werk, de komst van uw rijk in deze wereld. Dat uw naam heerlijk mag worden, Heren, en dat uw deugden groot gemaakt mogen worden. En dat uw werk aan uw knechten mag blijken. Bewaar ons voor de zonde. Vergeef ons ook alle zonden, Heren. Laat het bloed van de Heere Jezus, dat bloed waar uw woord van spreekt, dat bloed dat uw woord aanwijst en aanprijst als het enige middel waardoor zondaren behouden kunnen worden, laat dat bloed in de prediking van uw woord mogen worden voorgesteld. En laat dat bloed aan de harten van mensenkinderen mogen worden aangebracht. En laat dat bloed veiligheid en bescherming geven aan schuldigen die aan zichzelf overgelaten onder de toorn Gods moesten bezwijken, maar die achter dat bloed veiligheid mogen vinden. Hoor ons dan, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 107e psalm en daarvan het tweede, derde en vierde vers. Psalm 107, vers 2, 3 en 4. Zij hij die hij van ver uit de oorden van het oost en het westen bracht. En hier raakte ze aan het kwijnen door dorst en hongersnood. En God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad. 2, 3 en 4 van 107. Wij zullen samen eerst het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier lezen. Dat gedeelte dat betrekking heeft op de voorbereiding voor het avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk tot in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het avondmaalsformulier voor vanmorgen. Gemeente, we gaan vanmorgen dus letten op een woord van de profeet Jesaja, een woord van de Heere door middel van de profeet Jesaja. Dat staat in een hoofdstuk waarin het gaat over de terugkeer van de ballingen uit de ballingschap. Jesaja heeft het oordeel moeten aankondigen dat de Heere zou brengen over de zonden van het volk. Jesaja heeft ook mogen aankondigen dat de Heere aan zijn oordelen een eind zou maken en dat hij zijn volk weer zou willen terugbrengen in het land hunner vaderen. Hij zou dat doen door zijn almachtige hand. Hij zou dat doen in de weg van wonderen. En Jesaja 35 is zo'n hoofdstuk waarin deze heilsbelofte van de terugkeer van de ballingen wordt voorspeld. Ze moeten onderweg echter door een woestijn reizen, zo is duidelijk uit dit gedeelte. En hoe zullen ze door die woestijn veilig voort kunnen gaan? Er is in die woestijn geen weg. En ze zouden alleen maar verdwalen in die woestijn waar geen weg is en waar geen richtingaanwijzers zijn en waar alle zand en kale rotsen zijn. Maar zo zegt God, voor die terugkerende ballingen zal hij zelf een weg maken. En dan zijn we bij de woorden van onze tekst. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn, die deze weg wandelt. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Die weg die de Heere geeft voor de terugkerende ballingen is een kostbare weg, een heilige weg en een duidelijke weg. En als we vers 9 er nog bij zouden nemen, zouden we ook nog kunnen spreken van een veilige weg. Het is een kostbare weg. Er zal een verheven baan en een weg zijn. Twee woorden worden hier gebruikt die allebei een aanduiding zijn voor weg. Maar twee verschillende woorden. Het ene woord is vertaald door verheven baan en het andere is gewoon door het woord weg vertaald. Dat is een heel gewoon woord. Dat kan alle soorten. En dat kan een woord zijn dat aanduidt wat voor soort weg dan ook. Maar dat eerste, dat typeert die weg. Het is maar niet zomaar een paadje. Het is maar niet zomaar een weg die haastig opgeworpen is. Het is maar niet zo een pad dat uitgesleten is doordat er meerdere mensen overheen gegaan zijn en dat nu inderdaad zo'n voetpad lijkt te zijn geworden. Het is een verheven baan. Het is een weg waar zorg aan besteed is. Het is een weg die wel overdacht is voordat deze weg werd aangelegd. Dat is eigenlijk de gedachte die erachter zit. Voordat deze weg werd aangelegd, zijn er nauwkeurig plannen en berekeningen en becijferingen gemaakt. En is goed uitgerekend door welk terrein die weg ging en met welk materiaal die weg moest worden aangelegd. Daar zijn deskundigen, daar zijn ingenieurs aan te pas gekomen om goed en duidelijk van tevoren uit te rekenen en op papier vast te leggen wat die weg, wat voor een weg dat zou zijn. En daarom noem ik deze weg een kostbare weg. Een weg waar inspanning, waar zorg aan besteed is en waar kosten nog moeite voor gespaard zijn. Dat is de grondgedachte die achter dit woord en in dit woord meespreekt. Een kostbare weg. Het is de weg naar Sion. Het is de weg uit Babel naar Sion. Het is de weg uit het land van de ballingschap naar de stad Gods. Naar de woonplaats van de Allerhoogste. Het is de weg uit de stad van het verderf naar Jeruzalem. Het is geestelijk geduid de weg die een mens moet afleggen om uit de stad van het verderf waar hij van nature in woont en waar hij omkomen zal als hij er blijft wonen. Het is de weg die een mens uit die stad van het verderf moet gaan om te komen tot de plaats van de ontkoming, de plaats van de eeuwige bevrijding en de verlossing, het hemelse Jeruzalem. En de weg die de Heere daarvoor heeft aangelegd, gemeente, dat is niet zomaar een paadje. Dat is een kostbare weg. Dat is een weg waar God zelf zijn godsgedachten over heeft laten gaan. Dat is een weg die uitgedacht is door de Heere zelf. En dat is een weg die kostbaar is, want hij is met bloed gelegd. Hij is immers gelegd door de Heere Jezus Christus. Is God, om het maar zo te zeggen, degene die de weg heeft uitgedacht? De Heere Jezus is degene geweest die de plannen van de hemelse architect heeft uitgevoerd. En toen de weg er kwam, toen hij die weg moest leggen en die goddelijke plannen moest uitvoeren, toen kostte hem dat zijn leven. En daarom kan hij zeggen, zoals hij dat in het evangelie naar Johannes gezegd heeft, dat hij zelf de weg is. Ik ben de weg. Gemeente, dit is ook de enige weg. De enige weg die Gods goedkeuring draagt. Niemand komt tot de Vader, zei de Heere Jezus, dan door mij. En zal een mens zalig worden, zal een mens de eeuwige zaligheid en verlossing deelachtig zijn, dan kan hij alleen gaan over deze verheven baan. Over deze kostbare weg. Proberen we het langs een andere weg, langs de weg van onze eigen werken, zoals dat in vele gevallen zelfs tot een systeem geworden is. Proberen we het langs de weg van onze eigen vroomheid. Proberen we het langs de weg van onze godsdienst. Proberen we het langs de weg van onze uiterlijke dingen, van onze gewoonten, van al die dingen die we aangeleerd hebben en die we ons aangewend hebben. Proberen we het langs dat soort wegen, dan komen we er niet. Want langs die weg is geen zaligheid te verwachten, omdat die wegen niet door God zijn goedgekeurd. Waarom is dit de enige weg die God goedgekeurd heeft? Omdat God de mens wel wil behouden, maar niet ten koste van alles. God wil een mens wel behouden, dat is duidelijk genoeg in de schriften geopenbaard. God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en de Heere heeft zelf alles gedaan om een zondaar tot zich te kunnen laten terugkeren. En om zich met een zondaar te verzoenen en in een verzoende betrekking met een zondaar te leven. Maar dat kon niet zomaar. Waarom niet? Omdat door de zonde van de zondaar en die ballingen waar het in Jesaja 35 over gaat, die zitten niet zonder oorzaak in de ballingschap. Die zitten daar vanwege hun zonden. En een mens is niet zonder reden van God vervreemd en is niet zonder reden een ellendige, een balling, een zwerveling. Onze zonde heeft ons van God vervreemd en buiten de gemeenschap met de Heere gesloten. Wel nu, een zondaar heeft door zijn zonde niet alleen zichzelf in de ellende gestort, niet alleen zichzelf van God geschonden. Hij heeft God gekrenkt en onteerd. Niet alleen de zondaar lijdt onder de gevolgen van zijn zonde, maar veel erger is nog dat God tekort komt aan een mens die tegen hem zondigt. God krijgt zijn recht, God krijgt zijn eer niet. En de wet van God komt tekort aan een zondaar, want die wet blijft daar gebroken liggen, doordat de zondaar die wet niet eerbiedig gehoorzaamt. En zal God nu een mens behouden, en hij wil dat, dat zei ik al, dan kan dat niet als die wet daar in stukken blijft liggen. Dan kan dat niet als het recht van God geschonden blijft. Dan kan dat niet zolang de belediging die God heeft moeten ondergaan van de kant van de zondaar ongewroken en onvereffend blijft. Als een zondaar verlost wordt, dan wordt hij alleen verlost in de weg van het recht. En anders niet. Kennen we die gedachte nog, gemeente? Weten we nog wat dat inhoudt? En daarom, als Christus Jezus de weg legt van voor de zondaar uit het verderf naar God terug, dan kan dat alleen maar een kostbare weg zijn, een weg die hij in het bloed, in zijn eigen bloed fundeert. Dan moet de Heere Jezus daar voor de dood in. Dan moet de Heere Jezus dat recht van God en dat allereerst gaan herstellen. Nee, de Heere Jezus is niet in de eerste plaats en zeker niet uitsluitend gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen om aan God terug te geven wat God aan de mens tekortkomt. Om Gods eer te herstellen. Om Gods deugden die door de zondaar verduisterd en verdoezeld zijn. Om die deugden Gods te herstellen. Om de naam Gods te verheerlijken. Want er is nog nooit een mens geweest die dat gedaan heeft. En dat is het verschrikkelijke. Dat er na de val van Adam en Eva nog nooit een mens geweest is. Die uit zichzelf God verheerlijkt heeft. En dat komt Christus doen. Dat allereerst. En zal hij dat doen, wel dan kost het hem heel, heel veel. En zal hij dan tegelijkertijd ook nog een mogelijkheid scheppen dat die zondaar met God verzoend wordt? Wel dan kost hem dat alles. Dan kost hem dat zijn leven. Dan moet hij zijn ziel uitgieten in de dood. Dan moet hij zijn leven afleggen aan het kruis. En daarom is dat zo'n kostbare weg. Die bloedweg. Die weg die betaald is met het bloed, met het leven van de Zoon van God. En dat is ook de enige weg, gemeente, om waarachtig en godvruchtig avondmaal te vieren. Je kunt het niet doen met iets van jezelf. Je kunt geen avondmaal vieren omdat je belijdenis hebt gedaan. Je kunt geen avondmaal vieren omdat je kerklid bent. Je kunt geen avondmaal vieren omdat je dat nu eenmaal gewend bent of om wat voor oorzaak dan ook. Een mens kan alleen tot God komen en hij kan ook alleen tot de tafel des Heren komen als hij ziet op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En als hij het met die Christus en met de offeranden van zijn bloed leert wagen. Als dat zijn enige hoop en zijn enige toevlucht nog is. En als hij van al het andere afstand leert doen en afscheid leert nemen. Met andere woorden, ik denk aan de woorden van het formulier die we zojuist gelezen hebben. Als hij gewillig gemaakt wordt om te bekennen dat hij midden in de dood ligt. En dat niet als een formele belijdenis die we zo met onze mond eens een keer uitspreken. Maar als iets wat we ook leren beleven. Dat wij midden in de dood liggen. En midden in de dood liggen, gemeente, dat is voor en achter en links en rechts en boven en beneden alleen nog maar dood ontdekken. Voor en achter en links en rechts en boven en beneden en schuin voor en schuin achter en aan alle kanten niet meer dan dood en verderf en ellende ontdekken. En dan hou je geen deugd meer over en dan heb je geen greintje vroomheid meer over. Midden in de dood liggen. En als we dat leren belijden, Heere, waar dan heen? Waar dan heen? Dan is er maar één weg en wat een wonder van genade is het dan als wij in het woord van God horen van deze verheven baan. Van deze kostbare weg. Van de Heere Jezus Christus en van zijn bloed en van zijn offer en van zijn gerechtigheid. En van zijn volmaakte gehoorzaamheid en van zijn opofferende zondaarsliefde. Want door hem en door hem alleen kan het dan, kun je nog toch nog terugkomen bij de God tegen wie je gezondigd hebt en die alle recht en reden heeft om tot je te zeggen, ga weg van mij. Maar wie het met die Christus en met dat offer van Christus leert wagen en die van al die andere wegen en van al die andere dingen afstand leert nemen en afscheid gaat nemen. Wie het zo leert wagen, die wordt door de Heere in genade ontvangen. Daarom bij de voorbereiding, in de week van voorbereiding, hoort dit een plaats in onze gedachten, in onze overleggingen en in onze meditatie te hebben. De dood van Christus. De dood van Christus. De prijs die hij betaald heeft. om het mogelijk te maken dat zondaren tot God zouden komen. Tweede, wat hier van die weg gezegd wordt, dat is dat het een heilige weg is. Niet waar? Zo wordt het uitdrukkelijk gezegd, welke de heilige weg zal genaamd worden. Je had in die oudheid, bij de heidense godsdiensten, wel van die heilige plaatsen en ook van die heilige wegen. Diep in het zuiden in Egypte stonden twee tempels, in Karnak en in Luxor. En de weg tussen die twee tempels, ongeveer 15 minuten gaans, werd een heilige weg genoemd. De weg tussen die ene tempel en die andere, dat was een weg waar niemand op mocht lopen die onrein was, die ceremonieel onrein was. Die mocht daar niet op komen. Alleen diegenen die zich gewassen en gereinigd hadden, mochten op die heilige weg wandelen. Nou, de weg waar het hier over gaat, de weg waar langs de Heer zijn volk thuis brengt, die kostbare weg, is ook een heilige weg. En zeer nadrukkelijk staat erbij dat de onreine daar niet zal doorgaan. Dus er wordt gezegd wat die weg is, een heilige weg, en wie er daarom niet op mogen komen, de onreinen. En dan verderop staat, wie er daar wel op mogen komen, hij zal voor deze zijn. Ik zal u straks wel duidelijk maken, hoop ik, wat daar dan mee bedoeld wordt. Er wordt dus negatief gezegd, wie er niet op mogen komen, omdat het een heilige weg is. En er wordt ook gezegd, wie er wel op mogen komen, op die heilige weg. De onreine niet. De onreine, dat is, laat ik dat dan zomaar zeggen vanmorgen, degene die ongelijkvormig is aan de wet des Heren. Dat is diegene die zonde aan de hand houdt. En die met zijn zonde niet begeert te breken. En die niet bewust zoekt de reinigende en de vernieuwende kracht door het bloed van de Heer Jezus Christus. Waarom mag die onheilige niet op die weg? Waarom mag die onreine niet op deze weg? Omdat dat niet overeenkomt met het karakter van de weg. En omdat hij niet overeenkomt met het karakter van de heilige God. Dat is duidelijk, hoop ik. Als het gaat om de weg ten leven, dan gaat het om de weg der bekering. En de weg der bekering, dat is de weg van het afsterven van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. Dat is de weg van het kruisigen van het vlees met zijn begeerlijkheden. Ontbreekt dat? Ontbreekt de waarachtige bekering? Ontbreekt het kruisigen van het vlees met zijn begeerlijkheden? Blijven we toch dezelfde? Doen we toch onze eigen zin? Houden we toch één of meer zonden aan de hand en houden we die vast? Dan typeert de Heere ons als onreinen. En dan hebben wij ook niet een ernstig voornemen om van nu voortaan in waarachtige gehoorzaamheid naar al de geboden van de Heere te leven. U herkent die woorden, we hebben ze zojuist gehoord. Een van de kenmerken van de waarachtige zelfbeproeving, ik noemde u dat zo pas, is dat we mediteren over de dood van Christus. Aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Maar een van de andere kenmerken van de waarachtige zelfbeproeving is dat we ons geweten, onze conscientie onderzoeken of wij van harte geneigd en gezind zijn om voortaan in waarachtige liefde tot God en in enigheid met onze naasten te leven en naar al de geboden te leven. Een heilig leven.
die deze hoop op hem heeft, schrijft de apostel Johannes, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Als de waarachtige vreze des Heren in ons leven ligt, gemeente. En, laat ik u dat dan zeggen, dat gaat gepaard, absoluut gepaard met de begeerte om zalig te worden. Als een mens waarachtig begeerte in zijn leven kreeg om de Heere te leren kennen als een verzoend God, dan gaat dat tegelijk gepaard met een hartelijke begeerte om naar de wil van die God te leven. Scheid u deze dingen toch alstublieft niet. Denk toch niet dat het mogelijk is om behoud te zoeken en vergeving te zoeken en zaligheid te zoeken en straks naar de hemel te gaan, terwijl je hier op aarde niet weet in de praktijk wat de vreze des Heren is. En wat reinheid en heiligheid en gehoorzaamheid aan Gods getuigenissen is. Scheid u die twee toch niet, want die zijn niet te scheiden. En doen we het toch, dan bedriegen we onszelf. Scheid u ze ook niet ten opzichte van het avondmaal. De dood des Heren verkondigen en aan de tafel des Heren gevoed zoeken te worden in het geloof met het brood des levens en ondertussen onrein en onheilig voor te leven. Zonder de waarachtige vrezen des Heren, zonder de waarachtige bekering en dan op alle terreinen van het leven. Ik benadruk dat, omdat dat in alle tijden benadrukt moet worden, maar met name in onze tijd van zoveel losse zeden en van zoveel dingen waarin de geboden van de Heere niet meer gerespecteerd worden. Het christelijk leven raakt hoe langer hoe verder van de inzettingen van de Heere verwijderd. En dan kun je je de vraag gaan stellen of je nog van een christelijk leven spreken kunt. In vele gevallen niet eens meer. En met een beroep op christelijke vrijheid wordt heel wat gedoogd en heel wat goed gepraat. Maar onthoudt u het, iemand die niet in de vrezen des Heren leeft, heeft niets, maar dan ook niets te maken met christelijke vrijheid. Niets. Alleen daar waar de vrezen des Heren gevonden wordt, daar mag gesproken worden van de christelijke vrijheid. Deze heilige weg is niet voor de onreinen. Deze heilige weg is namelijk tegelijkertijd de smalle weg. En die smalle weg, dat is die weg die begint bij de enge poort. Dan moet je wat achterlaten. In de weg der bekering moet de mens wat kwijtraken. Moet de mens wat achterlaten, gemeente. En dat hoort bij de voorbereiding voor het avondmaal, dat we onszelf ook op dit punt beproeven. We kunnen geen avondmaal vieren als we zonden aan de hand houden. Dan eten en drinken we onszelf een oordeel. Dat is nou precies wat in het formulier geciteerd werd, ook weer uit 1 Korinthe 11. Dat is nu precies het onwaardiglijk eten en drinken. En als wij dat doen, dan onteren we de Heere en zijn inzetting. En dan ontheiligen we zijn rechten en we doen onszelf een oordeel aan. En laten ieder nu zijn geweten onderzoeken. Of hij in zijn handel en wandel de hand ligt met de geboden van de Heere. Of hij in wat hij laat besommen en beschrijven, handelt in overeenstemming met de inzettingen des Heren. Of hij schuldig staat, in welke vorm dan ook, aan fraude en bedrog in geschriften. Komen we zo aan de tafel des Heren, dan eten en drinken we onszelf een oordeel. Laat een ieder zich in zijn geweten onderzoeken hoe hij in zijn gezin leeft en hoe man en vrouw samen met elkaar omgaan. In hartelijke liefde, zoals dat voor het aangezicht van de Heere betaamt. En hoe de verhoudingen zijn met de naaste. In haat en nijd met onze naaste leven, onverzoenlijk zijn. Als we zo avondmaal vieren, eten en drinken we onszelf een oordeel. Dan komen we als onreinen op de heilige weg en God staat dat niet toe. Als wij op wat voor terrein dan ook, je kunt al de geboden van Gods wet nagaan. Het gebod van afgoderij, het gebod van beeldendienst, het gebod van misbruik van Gods heilige naam. Het gebod ten aanzien van de Sabbat, het gebod ten opzichte van de verhouding die er gewenst is en die geboden is van ouders en kinderen en van kinderen tot ouders. Het gebod dat te maken heeft met het leven, dat te maken heeft met het huwelijk en de seksualiteit. Het gebod dat te maken heeft met het bezit van onszelf en van een ander. Het gebod dat te maken heeft met de naam van een ander. Wordt die gelasterd, wordt die gesmaad, wordt die door het slijk gehaald? Vertellen we van alles en nog wat over elkaar, waarvan we soms niet eens weten of het waar is of niet waar is, en bevorderen we elkaars naam en goed gerucht niet, leven we in die zonde, we zijn onreinen. Zo, zonder waarachtige bekering, is er geen plaats op de heilige weg. Want we eten en drinken onszelf een oordeel. En al was het alleen maar de begeerte. De begeerte die zoveel vandaag in haar greep heeft. De begeerte naar het goed van een ander. De begeerte naar het bezit van een ander. De begeerte naar de vrouw van een ander. De begeerte naar de auto van een ander. De begeerte naar weet ik wat van een ander. Gij zult niet begeren, Paulus zegt, ik zou niet eens geweten hebben dat dat zonde was. Maar de wet zegt, gij zult niet begeren. En daarom leven we in dat kwaad en breken we er niet mee? Houden we dat vast? Reserveren we een hoekje in ons hart voor wat voor kwaad dan ook, gemeente? Of proberen we het voor een ander te verbergen, maar geven we het onszelf niet toe? En willen we het niet prijsgeven? De weg is voor zulken gesloten. Dan zullen we eerst, voor het eerst of opnieuw, door de enge poort van de waarachtige bekering heen moeten. En anders is die weg voor de onreinen verboden. God houdt zijn inzettingen heilig. God houdt zijn eigen getuigenissen hoog. God houdt zijn Christus, het bloed van zijn geliefde Zoon, verbroken lichaam van zijn geliefde Zoon, heilig en hoog. En daarom, als we er als ongenode en door de Heere niet gewenste gasten toch gebruik van maken, weet wat u doet, want het oordeel Gods sluimert niet. We zullen onszelf moeten leren oordelen. Zegt uw geweten daar geen ja en amen op? En dan zou het lijken alsof die weg door niemand betreden werd. Want wie kan dan zalig worden? Niemand? En toch zijn er die op die verheven baan, op die heilige weg mogen gaan wandelen. Want de tekst zegt niet alleen voor wie die niet is. Maar de tekst zegt ook, voor wie die wel is, hij zal voor deze zijn. En dan wordt dat niet nader ingevuld. Wel wonderlijk is dat, hij zal voor deze zijn. Wie zijn dat dan? Ik denk dat om dat te begrijpen, we even terug moeten in het hoofdstuk. Ik sloeg dat zo pas over. We zullen daar, zo de Heere wil, zondag aanstaande speciaal onze aandacht op richten. Hij zal voor deze zijn en die worden genoemd in vers 5 en in vers 6. De blinden die mogen gaan zien. En de doven die mochten gaan horen. En de kreupelen die mochten gaan lopen. En de stommen die mochten gaan spreken. Ja, zelfs juichen. Wat zijn dat voor mensen? Ik ga er niet verder op in. Het zijn mensen. Daar vat ik ze mee samen. in wier leven een wonder gebeurd is. Ze zijn allemaal verschillend, blinden, doven, kreupelen, stommen. Maar er is in hun leven een wonder gebeurd. Ik zou ook naar vers 9 kunnen, om daarnaar te wijzen. En dan staat er aan het eind van vers 9, de verlosten zullen daarop wandelen. Die weg zal voor deze zijn. Wie zijn dat? Dat zijn mensen in wier leven een wonder gebeurd is, die van dood levend werden, die van blindziende werden, die van doofhorend werden, die van stomsprekend werden, die van lamlopend werden. Het zijn de verlosten des Heren. Het zijn mensen die in beginsel gingen delen in dat verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Het zijn die mensen die door de nood gedreven zich tot hem om troost en om uitkomst hebben leren begeven. Het zijn die mensen wier hoop in het hachelijkst lot gevestigd werd op de Heere hun God. Het zijn die mensen die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Het zijn die mensen die in de nood van hun leven leden roepen tot God. Het zijn die mensen die zichzelf terugvinden. In bijvoorbeeld de 130ste psalm, uit de diepte roep ik tot u, o God. En die geroepen en gesmeekt en geworsteld hebben. Het zijn die mensen die zichzelf terugvinden in de 40ste psalm. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En mijn geroep gehoord. Hij heeft mij opgetrokken uit een ruisende kuil en uit modderig slijk. Ze wisten van die ruisende kuil af in hun leven. En ze weten van dat de dood in de ogen kijken af. En ze weten van die nood en van die schuld die hen omvangen heeft. En ze weten van die hopeloosheid en ze weten van die machteloosheid in hun leven. En ze weten dat er in hen geen goed woont en dat er van hen geen verwachting is. En ze hebben het geleerd om op te zien omhoog en te smeken voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Ze hebben geroepen tot God en ze hebben de Heere zo nodig. Nodig gekregen. Voor deze zal die weg zijn. Voor de armen en de verslagenen van geest en die voor Gods woord beeft. Voor diegene die uit zichzelf nooit uit Babel naar Jeruzalem kon komen. Voor diegene die het geweten heeft dat hij de weg nooit zou kunnen gaan. Dat hij geen kracht had, zelfs niet om een meter verder te komen. Voor diegene die het besefte, de Heere moet in mijn noden voorzien. Voor diegene die het beseft heeft dat hij schuld had en dat zijn zonde scheiding maakte tussen de Heere en zijn ziel. En die nu geroepen heeft om genade en om vergeving. Voor deze zal die weg zijn. Voor de kreupelen en voor de blinden in wier leven de Heere dat wonder verrichten. Voor deze zal die weg zijn. Voor de verlosten, die zullen daarop wandelen. En dat zijn dan tegelijkertijd de mensen, ik heb dat zo pas al aangeduid, als dat in je leven gaat komen namelijk, dat er een begeerte, een hartelijke heilbegeerte komt, om de Heere te mogen kennen en om vergeving te mogen vinden in het bloed van Christus, dan gaat dat gepaard met de hartelijke begeerte tezelfde tijd om nu aller zonden vijand te mogen zijn. Om in waarachtige liefde tot God te mogen leven. Dan gaat dat gepaard met de hartelijke beden in oprechtheid voor Gods aangezicht neergelegd. Gun mij door het geloof in Christus krachten om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Dan gaat dat gepaard met de verzuchting steeds weer wend mijn oog van de ijdelheden af. Heere, bewaar me voor de verzoekingen, bewaar me voor de verleidingen, bewaar me in de vrezen van uw naam. Dan krijgt de mens een teer geweten en dan kan alles er niet bij door, ook al doet de buurman het wel en ook al doet heel Urk het. Dan kunnen wij niet meer in die losheid van zeden en in die vrijheid in ons geweten die we onszelf hebben aangepraat en aangemeten verder leven. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het gebed van de verlosten. Voor deze zal die weg zijn. Voor deze staat op die weg ook de avondmaalstafel. Omdat zij in zichzelf zo zwak en hulpeloos, zo ellendig, zo gebrekkig, zo armoedig, zo nooddruftig, zo verloren, door een ontmoeting, door een vernieuwde ontmoeting met de Heere, gesterkt zouden mogen worden om de weg verder te gaan. Voor deze zal die weg zijn. Voor die hongerige en voor die dorstige en voor die oprechte en voor degene die de Heere zoekt te dienen en te behagen. Voor die oprecht gemaakt. Nee, zichzelf zijn ze zo oprecht niet. En als het gaat om gehoorzaamheid, dan zullen ze bij zichzelf juist nog weer zoveel ongehoorzaamheid bespeuren. En dan zullen ze zonde gaan zien waar ze vroeger geen zonde zagen. Dan wordt hun geweten, ik noemde u dat toch, een op de wil van de Heere afgestemd geweten. Maar voor deze zal die weg zijn. En dan is het in de derde plaats ook nog een duidelijke weg. Ja, dat staat er ook nog, niet waar? Hij zal voor deze zijn die deze weg wandelt. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Kijk, als de Heere die baan neerlegt voor die terugkerende ballingen, dan is dat een weg die ze gemakkelijk kunnen herkennen. Dat is niet een paadje dat bij de eerste de beste zandstorm onderwaait, zodat niemand dat spoor, dat paadje meer terug kan vinden. Dat gebeurde nogal eens in de woestijnen, nietwaar? Dat als er dan een zandstorm opstak, dat dan zo'n pad waar die karavaan voorbij getrokken was, die voetsporen van die kamelen, wel, die werden weer onzichtbaar gemaakt, want het zand woei er overheen en dat zand vulde die voetsporen en niemand daarna kon het meer zien. Maar zo zal het met deze weg niet zijn. Dit pad, deze baan door de Heere neergelegd, die zal niet onzichtbaar gemaakt kunnen worden door welke zandstorm of door welk geweld dan ook. Het zal een weg zijn waar zelfs de dwazen niet op zullen verdwalen. Dan hoef je nog niet eens zo intellectueel te zijn. Dan hoef je nog niet eens zo geweldig onderlegd te zijn in allerlei dingen van wetenschap en zelfs niet van de theologische wetenschap. Trouwens, als een mens zichzelf leert kennen, wat gaat hij dan van zichzelf ook zeggen? Wat zei Asaf van zichzelf? Toen hij zichzelf een beetje leerde kennen. En toen hij ondersteboven ging met al die redeneringen die hij voor die tijd opgehangen had. En al dat rechtvaardigheidsgevoel waar hij eerder in zijn leven van uitgegaan was en waar hij het zo moeilijk mee gekregen had omdat het toen niet meer klopte. Wat zegt Asaf van zichzelf als hij zichzelf leert kennen? Ik ben onvernuftig. En ik wist niets. Ja, ik ben een groot beest bij u. Ja, dan gaat een mens bij het ontdekkend licht van Gods woord niet alleen zeggen dat hij schuldig is, maar ook dat hij door zijn zonde ook nog een dwaas geworden is. En als een dwaas ga je om wijsheid bidden. En als een dwaas ga je de Heere Jezus nodig hebben die ons van God geworden is tot wijsheid. En als een dwaas ga je naar de weg vragen. En als een dwaas die het niet weet en die totaal onkundig is, ga je vragen, Heere, wees gij mijn gids. En leid gij mij op het pad. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Maar zelfs zo'n dwaas zal op deze duidelijke weg niet verdwalen. En laten we het dan bij de eenvoud houden. Bij de eenvoud van het woord van God, bij de eenvoud van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Want de waarheid is niet zo ingewikkeld. En we hoeven het niet zo ingewikkeld te maken met onze redeneringen ook. Het verhaal gaat van een Zweedse koning uit vroeger tijd die ziek was. En toen kwam er een boer, zomaar een boer, bij hem op bezoek. En die man vreesde de Heere en hij begon uit de vreze des Heeren tot die Zweedse koning te spreken. En die koning luisterde daarnaar, maar hij gaf geen commentaar. De ziekte van de koning duurde echter voort en na een paar weken kreeg de koning er behoefte aan om eens iemand te horen spreken over het woord van God en over de omgang met de Here. En hij vroeg de aartsbisschop van Uppsala bij hem te komen. En die man die vertelde hem allerlei dingen over de Bijbel, allerlei dingen over de geloofsleer. En hij maakte het zo ingewikkeld en hij maakte het zo theologisch dat die koning zei tegen zijn knechten: zou jullie die boer nog eens voor me willen opzoeken? Want zijn geloof is het geloof waar ik het ook mee kan doen. Het is voor de wijzen en verstandigen verborgen. Het is aan de kinderkunst geopenbaard. Maar nog één ding, om nou die duidelijkheid van die weg, de eenvoud van die weg te zien, moet je wel op die weg zijn. De beste stuurlui staan ook in dit opzicht aan de kant. De mensen die het beste weten en het beste onder woorden kunnen brengen, dat zijn de mensen die aan de kant van de weg staan, maar die er niet op gaan. Maar om nou de eenvoud en de duidelijkheid van de weg des Heren te kennen, gemeente, moet je zijn. En zo staat het er eigenlijk in het Hebreeuws, althans zo mag je het vertalen. Moet je zijn een wandelaar op die weg. Een pelgrim. Een reiziger. En moet je onderweg zijn. Moet je de stad des verderfs waar je in geboren bent achter je hebben gelaten. En moet je je aangezicht naar Sion gericht hebben. Een pelgrim. En dat is tegelijkertijd om te zeggen dat je het hier op aarde niet meer vinden kunt. Dat je hier op aarde niet meer thuis bent. God heeft links en rechts wat van je weggekapt en weggehaald. God heeft zo in je leven wat gesnoeid. God heeft zo in je leven je de ontdekking laten doen, hier beneden is het niet. God heeft het op je hart gebonden, we hebben hier geen blijvende stad. God heeft je laten weten dat we een beter vaderland moeten zoeken. God heeft onze voeten gebracht op een pad waar we van nature niet eens op wilden wandelen. En nu heeft de Heere onze voeten gericht op dat pad. En u heeft iets in ons hart gegeven om dat betere vaderland te zoeken. En daar naartoe te reizen en de aarde maar wat te verlaten. En zeker de wereld en de begeerlijkheden van de wereld maar wat los te laten. Pelgrims, met het oog omhoog en met het aangezicht vooruit. En die niet achterom kijken zoals Lots vrouw. En die niet links en rechts overal nog eens een keer even een kijkje gaan nemen om hier nog wat van af te plukken en daar nog wat van mee te nemen. Wij zoeken de toekomende. En die deze dingen betuigen, staat er in Hebreeën 11. Die deze dingen getuigen dat het hen om Christus en om de genade Gods in Christus te doen is. Die deze dingen betuigen dat het hun lust geworden is om op Gods wenken te staren en zijn wil te doen en naar zijn wil te handelen. Die deze dingen getuigen, ook door hun gang naar de avondmaalstafel, dat hun enige hoop gevestigd is op dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden en die er weer enige spijze is om te eten van dat brood des levens, want ergens anders kan hun hongerige ziel niet meer mee verkwikt worden. Die het betuigen dat het hun hartelijke begeerte is om te schuilen onder de schaduwen van de vleugelen van de Almachtige. Die deze dingen betuigen, die dienen het in hun leven ook te laten uitkomen in hun pelgrimskleed. En in hun pelgrimsstaf en in hun pelgrimsgestalte. We zoeken de toekomende. En die maken het mee ook, dat de Heere die weg voor hen effen maakt. En dat de Heere steeds weer, ook al zijn ze nog zo dwaas en onkundig in zichzelf, en dan moeten ze zich in verootmoediging steeds weer voor de Heere buigen en zeggen: Heere, nou zou ik het toch weer verkeerd gedaan hebben. Of verder, En dan moeten ze dan inderdaad in nog diepere verootmoediging voor het aangezicht van de Heere zeggen: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Zo dwaas zijn ze dat ze onbedacht de herder nog iedere keer uit het oog verliezen of dreigen te verliezen. Zelfs al zijn ze dan dwazen in zichzelf en al moeten ze dat in verootmoediging tot hun laatste adem toch nog tegen de Heere zeggen: Heere, wat een dwaas ben ik geweest. En wat een afwijkingen waren er in mijn leven. En wat een ongeloof en wat een wantrouwen aan uw woord en aan uw heilige belofte. Al moeten ze dat van zichzelf zeggen, dan zal de Heere, de koning van deze weg, ervoor zorgen dat ze toch nooit meer verdwalen zullen. Dan wijst hij hen de weg en dan neemt hij hen bij de hand en dan leidt hij hen. En dan zien ze het weer. Die weg is zo eenvoudig, zo duidelijk. Dan zal de dwaas er toch niet op verdwalen. Nou, gemeente, dat hoort er dan ook bij in de week van voorbereiding. En dan laten we dat van vers 9 maar zitten over die veiligheid. Dat is op zichzelf genomen ook wel een prachtige gedachte, maar neemt u dat dan mee voor uzelf en overdenkt u dat er dan maar bij. U hebt een hele week voor u. Een hele week van voorbereiding, met deze dag mee nog 7 dagen. Om ons voor Gods aangezicht te beproeven en om ons voor Gods aangezicht te onderzoeken. En ook over die weg na te denken en over degene die niet op die weg mogen. Ben ik het, Heere? En over degene die wel op die weg mogen. Amen. We zingen Psalm 143, het 7e vers. Samen de Heere danken. Heere, we zeggen u er dank voor dat u zelf een weg gelegd hebt. En dat tegen zo'n hoge prijs, dat daarin duidelijk openbaar komt dat u het behoud van zondaren zoekt. We zeggen u er dank voor dat u ons niet alleen van die weg spreekt, maar dat u ook zondaren op die weg wilt brengen. Ach, wat is een mens als hij op een andere weg dwaalt? Dan komt hij om. Er is geen behoud te verwachten. Er is alleen maar dood en verderf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En wat is het nodig dat u ons op die heilige weg brengt? Heren, maar we hebben gehoord dat niet iedereen daar toegang heeft. Dat niet iedereen daar komen mag. De onreinen moeten er wegblijven. Alleen diegenen die u leerde nodig krijgen, alleen diegenen in wier leven het stempel van uw geest afgedrukt werd, alleen diegenen die door uzelf de verlosten genoemd worden, alleen de hongerigen en de dorstigen, alleen diegenen die door u
daartoe verwaardigd worden, die mogen er komen. Ach, Heere, mogen wij daarbij horen. Van nature doet niemand dat. Van nature lopen we allemaal op een weg die bij u vandaan voert. Maar breng ons tot waarachtige bekering, Heere. Breng ons tot waarachtig geloof. Doe ons onze nood zien, onze dwaasheid, onze schuld, onze armoede, ons gebrek, ons tekort en alles, Heere, wat ons aanklaagt. Opdat we zo ook kennen mogen die heilige begeerte en dat diepe verlangen om vrede te mogen vinden in Christus en verzoening te mogen vinden voor onze zonden in zijn bloed. Werk krachtig en heerlijk in ons midden. En doe ons ook het woord verstaan, Heere, als een tweesnijdend scherp zwaard. Want het sluit ook uit. Het sluit ook uit, ook op een zondag van voorbereiding. Het kan niet anders. Het avondmaal is het heilige avondmaal. En niemand kan daar komen, Heere, die onwaardiglijk eet en drinkt. Ach, Heere, u weet wie dat zijn in ons midden. U weet in welk opzicht we soms allemaal de neiging hebben om onszelf 1 of 2 of 3 zonden toe te staan en die maar goed te praten en daar onszelf over te rechtvaardigen. Maar u staat het niet toe. U geeft ons die permissie niet. Ach, Heere, geef dan waarachtige bekering. En als dat er niet is, laten we ons dan ook inderdaad onthouden van deze spijs en drank die u, Heere, alleen voor de waarachtige oprechten hebt ingesteld. We bidden u dat het sacrament niet ontheiligd wordt en dat niemand zich aanstaande zondag een oordeel eet en drinkt, maar laat de bediening van het sacrament dienen mogen om het geloof, het waarachtige geloof dat u werkt, te versterken en om de waarachtige bekering die u werkte voort te zetten, om meer en meer aan u te verbinden. Heere, houdt u dan zelf ook in de week van voorbereiding in ons leven voorbereiding. Doorgrond gij ons en beproef gij ons en zie of bij ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige. En diegene, Heere, wier hart naar u uitgaat en wier ziel naar u hongert en dorst, die kunnen wel eens verschrikt en bevreesd worden als ze horen wat dat is, om zichzelf een oordeel te eten en te drinken. En dan kunnen de harten van kleinmoedigen soms nog kleinmoediger gemaakt worden. Heere, gij weet wegen en middelen te vinden om het verbroken hart te helen en om de mismoedige te sterken en te bemoedigen. Gij kent de uwen. Gij weet wie het zijn, Heere, die in deze week ook een bijzondere ondersteuning en een bijzondere bemoediging nodig hebben. En maak gij zo dan in het midden der gemeente uw weldaden nog heerlijk, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het 4e vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.